worden voor deze morgen uur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie na de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, de versen 14 en 15. Marcus 1, vers 14 en 15, waar het woord des Heren aldus spreekt. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover. Overdenken wij met elkander het evangelie van het koninkrijk, predikt ons ten eerste: het is Gods tijd. In de tweede plaats: het is Gods koninkrijk. En in de derde plaats: bekeert u en gelooft. Het evangelie van het koninkrijk predikt: het is Gods tijd. Het is Gods koninkrijk en bekeert u en gelooft. Ieder evangelist heeft zo zijn eigen manier van schrijven behouden. Dat bemerken wij ook. Marcus, hij hoort er ook bij. Hij geeft een opeenstapeling van wonderen en allerlei gebeurtenissen. Hij heeft niet zoveel woorden van de Heer Jezus opgetekend zoals in zonderheid Johannes. Hij heeft ook alles niet zo precies in volgorde geschreven als andere evangelisten. Maar hij heeft wel in zijn evangelie de grootheid, de majesteit, de overrompelende kracht van het evangelie mogen voorstellen. Deze Marcus zou nog heel wat over te zeggen zijn, want om hem hebben Paulus en Barnabas ook ruzie gehad. En er kwam een verbittering tussen beiden. Want Paulus die wilde Marcus niet meenemen, want die was in Pamphylië was hij afgeweken van het werk en hij had wat anders mee te doen. En daarom zegt Paulus: ik neem hem niet mee. Maar deze Marcus was ook een neef van Barnabas, die zegt: ik wil wel. Ten slotte nam Paulus Silas mee en Barnabas ging met Marcus, of ook wel Johannes Marcus genoemd, op reis. Hij is waarschijnlijk ook geweest de jongeling die daar in de olijvenhof in de omgeving een huisje met zijn moeder bewoonde en die in de nacht dat de Heer Jezus verraden werd en gevangen genomen, dat hij toen door het rumoer in zijn opperkleed, gauw om zich heen geslagen, op het rumoer is afgegaan en daar de schrik van zijn leven heeft gekregen. Want ze wilden hem grijpen, maar hij zijn fijn lijnwaad van zich geworpen hebbende, is naakt weggevloden. Deze Marcus, daar loopt het over. Ook dezelfde die in het huis is later waar Petrus, als hij door de engel uit de gevangenis bevrijd is, aanklopt. En dat zij meenden dat het een geest was. Deze Marcus heeft waarschijnlijk ook uit de mond van Petrus het evangelie mogen optekenen. Hij heeft gearbeid als behulpsel. Als evangelist zouden wij zeggen, hij is nooit zo op de voorgrond getreden als een medewerker van de apostelen in het koninkrijk Gods. En hij heeft ook tot gedachtenis van die enige naam die onder de hemel gegeven is, het evangelie te boek mogen stellen. En deze Marcus, daar gaan we niet verder op in, die zegt in dit eerste hoofdstuk in vers 14, en nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea. Johannes, zover is het al, hij heeft nog een korte tijd met de Heer Jezus gepredikt, gelijk met de Heer Jezus, maar niet lang. Maar heel kort geweest, dan wordt hij al reeds gevangen genomen. Hij was de heraut die voor de koning uitging, bereid de weg. Hij was die Elia die komen zou. Hij was die krachtige gezant Gods die predikte het komende koninkrijk. Maar hij was de heraut, hij stond met zijn voeten op de drempel van het Oude en van het Nieuwe Testament. Hij heeft de komst van het koninkrijk Gods op deze aarde in de toebrenging van duizenden bij duizenden niet meegemaakt. Hij heeft niet meer meegemaakt hier op aarde dat de borg en middelaar als de verrezene zijn discipelen heeft onderwezen in de dingen aangaande het koninkrijk. Toen was hij reeds gestorven, onthoofd. Hij had ook niet meer meegemaakt het Pinksterfeest. Hij had er wel van geprofeteerd, maar niet meegemaakt. Dat zij begonnen te spreken in talen en tongen en dat duizenden werden toegebracht. Daarom, de minste in het koninkrijk der hemelen is ook meerder dan hij. Hoewel geen profeet groter geweest is dan Johannes, omdat hij het lam in de dadelijkheid mocht aanwijzen. Toch, de minste in het koninkrijk, die oor en oog getuige mocht zijn van die uitsporting des geestes op alle vlees, die heeft er hier op aarde meer nog van gezien dan Johannes. Op de drempel werd zijn leven afgesneden. Hij moest plaats maken voor die meerdere. Hij had gezegd, ik ben het waarachtige licht niet, maar ik ben gekomen om van het licht te getuigen. Dat had hij geantwoord toen de boodschappers of de deputaten bij hem kwamen, zijt gij nu de Christus? En hij bekende en loochende het niet en zeide, ik ben de Christus niet, maar ik ben de stem van de roepen in de woestijn. Ik ben zijn wegbereider, maar die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik, wien ik niet waardig ben, zijn schoenriem te ontbinden, was Johannes. En ook letterlijk is dat alles in vervulling gegaan. Als het grote licht tevoorschijn treedt, wijkt Johannes terug. Daar komen we niet verder op in, want ook in de kerkboom hebben we iets over Johannes geschreven voor de volgende maand. Dus dan moet u dat nog maar eens verder nalezen. Maar deze Johannes, die is overgeleverd. En je ziet er ook het wonderlijke van. Ach, de Heer Jezus, die heeft, geen afstand genomen van Johannes. Maar hij heeft Johannes verdedigd voor de scharen en de fariseeën. Als zij uitgegaan om te zien in de woestijn een riet, een man met sierlijke klederen bekleed. Nee, hij was een profeet God. Maar nu is Johannes overgeleverd. Eén keer was de Heer Jezus al bij hem geweest, uit Galilea naar de Jordaan, om van hem gedoopt te worden. Maar nu is Johannes overgeleverd. En nu komt de Heer Jezus terug. Als ambtsdrager, ook in Galilea, om het evangelie van het koninkrijk Gods te prediken. Dat is een recht troostrijk woord hier. Kwam Jezus in Galilea. Want Galilea was het land van de duisternis en de donkerheid. Dat was Judea ook wel, zeker wel. Maar Galilea was een achteraf gebied, zou je zo zeggen. Er waren ook wel fariseeërs en schriftgeleerden uit Jeruzalem, die daar nog werkzaam waren om Joden en Jodengenoten te maken, om zending te bedrijven, want nergens waren die heidense invloeden zo sterk dan in Galilea. Het was zo ver van Jeruzalem af en zo dicht bij de landpalen der heidenen, bij de Tyrus en Sidon en noem maar op. O ja, in Galilea was het altijd wat minder dan nog in andere delen van het land. Daarom werd het ook al genoemd het Galilea der heidenen. Van ouds waren de stammen daar niet uitgeroeid, die daar hun boze wegen bleven bewandelen. Veel heidenen woonden daar. Er waren ook bijzonder veel zieke mensen, kranke mensen, bezeten mensen, onreine mensen, stomme en blinde mensen. Allerlei mensen waren daar. En je kunt zeggen, ja, medelijden. Nou, in die zin bedoel ik dat niet te zeggen met, het was daar zo'n medelijdende streek. Want ach, al die jammer, al die ellende, al die duisternis, dat is allemaal ons eigen werk en ons eigen schuld. En die eigen gerechtigheid en die eigenwilligheid, dat is ook onze eigen schuld. Ze hebben we onszelf gemaakt. Dat heeft de Heere niet gedaan. Dat hebben wij gedaan. Daarom hoeft Jeruzalem zich ook niet te verheffen boven Galilea, boven Nazareth of welke plaats dan ook. Ganselijk niet. Want het is nog de vraag waar de Heere meer mee op heeft. Met datgene wat daar verzonken ligt in allerlei ellendigheden. Of datgene dat in eigen gerechtigheid en eigenwilligheid te weg gaat. Zich op de borst slaande. Wij zijn Abraham's zaad en naar de belofte is erfgenamen. Maar goed, als we Galilea zien in Bijbels spraakgebruik. Dan moeten we toch denken aan het woord van de profeet. Het land dat verachtelijk is gemaakt. Het land dat duister was. Naar de weg zeewaarts aan het Galilea der heidenen, Zebulon. Hij heeft het niet ganselijk verduisterd. Dat wil zeggen, de Heer heeft het niet in de verdoemenis geworpen. De Heer heeft het niet afgeschreven. De Heer heeft niet net gedaan als de fariseeën die hun handen extra gingen wassen. En hun hele lijf als uit Galilea kwamen. Nee, dat niet. Maar het is zo onuitsprekelijk groot. Jezus kwam in Galilea. Want het volk dat in duisternis wandelt. Dat hoort bij hoofdstuk 8 uit Jesaja. Dat zal een groot licht zien. En degene die wandelen in de schaduwen des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is hun geboren. Een zoon is ons gegeven. En het mag waar zijn. En het is waar. Het verwijt van Christus eenmaal aan Capernaum. Bethsaida, Chorazin, plaatsen ook in Galilea. Ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Maar dan heeft de Heer toch zijn werk daar gewerkt. En velen zullen worden toegebracht. Ook uit die landstreek. De Heer Jezus kwam in Galilea. Dat is een troostrijk woord. Dat de leraar der gerechtigheid. Dat die enige Jezus is naam. De zalig maken. En waar hij komt. Al was het in het onderste van de hel. Al was het ook in de grootste kroeg of achterbuurt van deze wereld. Waar hij komt. Al was het in een gesticht of in een inrichting. Waar dan ook. Ja, al waren wij het zelf. Die misschien al zijn we dan niet krank van zinnen. Al zijn we dan niet woonachtig in de achterbuurt. Of in de, hoe heet die straat hier in Hilversum, de Palmstraat. Of welke straat zij dan een slechte naam hebben, dat hoor ik ook maar van horen zeggen hoor. Hoe het dan ook heet, al wonen we daar niet. Maar als we innerlijk voor God mogen worden die we zijn. Dan zijn wij de grootste, de raarste, de lelijkste, de gemeenste van allemaal. Anders kunnen we geen troost ontvangen uit het woord. Jezus kwam in Galilea. Daar kwam Jezus. Ik zeg niet dat ze in Galilea op zich ook niet verwaand zijn. En dat ze ook niet zeggen, ja die lui verbeelden zich van alles, maar wij zeker wel. Maar de Heere wil met zijn geest en woord in Galilea werken. De Heere heeft nou eenmaal het armen en het verachten en hetgeen niets is uitverkoren. Om hetgeen niets is te beschamen. En wat boven dezelfde is. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen tot de zieken. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Nu, daarom kun je al hebben we vandaag allemaal ons mooie pak aan. En ons haar netjes gekamd. Wie weet. Maar het kan best zijn dat het voor u ook mag gepredikt worden. Omdat u voor God al een Galileër bent. We horen tot het volk dat in duisternis wandelt. En in de schaduw van de dood. Het volk dat in zich niets verdienstelijks heeft. Niets uitwendig en inwendig niet. Maar Jezus kwam er. De zaligmaker. En laten we dat in het woord lezen. Daar komt verwachting. Daar komt hoop. Daar komt een lichtstraal. Daar komt de Heere God zelf met zijn eeuwige armen van liefde en ontferming. Want hij heet Jezus. Er staat niet dat Gamaliel daar kwam. Die zal er misschien ook eens geweest zijn op doorreis. Ook niet Nicodemus. Die is er ook misschien wel eens geweest. En zoveel andere rabbijnen, fariseeën, schriftgeleerden en sadduceeën, op hun kruistochten. Maar het waren allemaal kruistochten om joden en jodengenoot te maken. Het waren allemaal kruistochten en evangelisatiecampagnes om de mensen net zo heilig en vroom te maken als dat zij waren. Begrijp je? Want daar schort er nog wel wat aan in Galilea. Maar er was geen één die daar ooit kwam vertellen in Galilea. Het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat heel iets anders is. Het evangelie van Gods eeuwige trouw en liefde en ontferming. Dat niet. Zo is heel zijn dagen nog in de godsdienst. Je hebt twee soorten zending. Je hebt zending die de mensen tracht te brengen op het pijl waarop ik ben. Het niveau waar ik op sta. Of de beschaving, dat laagje vernis wat mijn deel is. En waar dan ook bij hoort een leer van Jezus. En je hebt zending waar God voor zorgt dat de volken verkondigd wordt. Het koninkrijk God. Dan kun je zeggen, ja, daar hebben de mensen niet veel aan. Daar gaat het alleen maar om. Daar gaat het alleen maar om. Gaat het dan niet om brood? Moet er geen brood zijn? Tuurlijk, dat mag gerust. Ja, met mensen die ziek zijn en die, dat heeft de Heer Jezus toch ook gedaan? In zonderheid heeft hij de wonderen. Maar, dit was één. De evangelie van het koninkrijk Gods. Waarom? Stel voor dat de mensen allemaal een hap brood hebben en ze hebben geen evangelie. En dan worden ze 10, 20 jaar ouder als dat ze nu worden misschien. Maar dan sterven ze en verzinken ze voor eeuwig weg. Maar als er aan hongerende mensen die op hun sterfbed of op de straat liggen, die van de honger sterven gaan en ze mogen nog op het laatste ogenblik horen, de boodschap. Daar is één gekomen in de honger en in de kommer. Om mensen die eeuwig moesten hongeren, die eeuwig veracht moesten worden omdat ze zwart zijn of wat dan ook, om ze toe te roepen, hier ben ik. Nou ja, al sterven ze dan ook van de honger, na 10 minuten, dan is 10 minuten net genoeg om ze het eeuwige evangelie te doen horen. En om ze met blijdschap te doen ingaan in des konings paleis. Moet wel dit omdenken. Moet altijd maar de toetssteen zijn. Toetssteen. Want hij is zelf in de armoede en in de ellende ingegaan. Hij heeft het gedragen. En daarom mogen wij ook wel meedragen. Om ons eten niet in de vuilnisbak te gooien. Maar niet van het evangelie Gods een tweede plan maken. Dat gaat maar naar de achtergrond, hè. Mensen moeten eerst, zeg maar, nou vreten hebben. Dat moeten ze hebben. En dan zullen we nog wel eens zien. Ja, maar al die mensen die terwijl ze zitten te eten een hartverlamming krijgen, of die stikken in brood, die verzinken. Want de mens kan bij brood niet leven, maar bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. In het woord is het altijd precies recht. Genade, ontferming en hulp in alle omstandigheden. Jezus kwam in Galilea. Nou, als je daar dan woont, als je pretenties een beetje de bodem ingeslagen zijn, ook al woon je in een heel mooi huis, en niet in Galilea, maar dat je zegt, ja, Galilea, dat betekent voor mij het volk dat in duisternis wandelt. Nou, het kan ook waar zijn dat je wel eens een groot licht gezien hebt door het Allerheilige Geloof, maar dat je toch een Galileer bent, dat het woord van u geldt, wat staat gij en ziet op naar de hemel, gij Galileese mannen. Dan is het u ook tot troost waar de Heilige Geest het komt toepassen. Jezus kwam er, de zaligmaker. Die allerdierbaarste en beminnelijkste zoon van de Vader, die komt daar nu in dat land. Die wil daar komen. Hij wil daar wezen, waar wij niet willen wezen. Waar we te vroom voor zijn of te bang voor zijn, komt hij wel. Hij komt overal, ook in Nazareth. Oh ja, ze werpen hem wel uit, maar Hij is er ook geweest en hij heeft gezegd, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem alle getuigenis vanwege de aangename woorden die hij sprak. Maar toen de Heer ging onderzoeken of dat er ene arme melaatse was van ziel, toen bleek dat er geen een bij was. Want toen hij ging spreken over al die melaatse, over Gods eeuwig welbehagen, zijn vrije gunst die eeuwig hen bewoog, toen werden ze allemaal zo woest. Dat ze wilden hem van de steilte afwerpen. Maar nu, Jezus komt in Galilea. Dat is des vaders eeuwige raad. Mijn zoon, dat is de weg. Daar moet gewezen. Mijn zoon, daar wil ik mijn schapen laten zoeken. Mijn woord laten horen. Want de Heer Jezus doet niets buiten de raad van de vader. Maar alles naar de raad en voorkennis Gods des vaders. Dus de Heer heeft kennelijk geweten, van binnen zoals men dat dan wel eens noemt, maar het was bij hem waarheid, dat hij naar Galilea moest. En dan gaat hij ook terstond naartoe. Nu dan. Hoe duister, hoe donker het geweest is, of nog is, of wat. Dit is een woord dat blijft eeuwig waar. Jezus komt in Galilea. Dus of dat je op het ogenblikken zit, of gisteren, of dat je er onverwacht in terecht zult komen, of dat je de laatste 10 jaar van je leven er woont, we wonen er eigenlijk altijd, maar ik bedoel nu in de negatieve zin. In de zin van, dat je zou zeggen, de vorige tijden waren beter dan nu. Waar zijn de tekenen van zijn gunst gebleven? Zou kunnen. Dan moet je nooit aan Gods eeuwige trouw tornen, want het blijft eeuwig waar. Hij komt er. Er staat hij kwam. Ja, maar dat betekent hij komt er. Hij komt er. Blijft eeuwig waar. Dus als geheden of morgen, als een dorre, nare, ongevoelige of figo bent, maar waar de Vader in zijn eeuwige liefde de koorden van zijn liefde over u spant, daar kan het zo ellendig, zo naar, zo donker niet aflopen. Maar Jezus komt. Hij is de gekomene met zijn genade, geest en majesteit. Laat hij zijn stem horen. Kinderkens, vrees niet. Ik ben het zelf. Dus heb goede moed. Zeg ik altijd, jij zegt, man, waarom zeg je het altijd? Heb goede moed, omdat ik nog geen kruimeltje moed van mijn eigen bij elkaar kan rapen. Maar ik weet dat het zo waarachtig waar is. Dat we goede moed mogen hebben in hem. Begrijp je? Dan moet je geen moed meer op je eigen moed hebben. Maar op hem. Heb goede moed. Heb goede moed. Want de Heere wandelt nog met zijn genade, geest en majesteit overal heen waar het hem baart. Links en rechts. En hij trekt. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Hij trekt ze tot zijn gezegend koninkrijk. Tot spijt en ergernis van heel Jeruzalem. Van alle fariseeën en schriftgeleerden en wetgeleerden. Die zouden het nog wel willen, maar dan moeten ze eerst een beetje aangepast worden in Galilea, begrijp je? Dan zouden ze het nog wel kunnen gebruiken. Dan zeggen ze, misschien kun je nog wel eens een wetgeleerde worden of een schriftgeleerde. Maar dan moet je eerst eens beginnen om, oh ja. Dat is die oude godsdienst van Adam. Maar doet de Heer Jezus niet, de Heer doet het net andersom. Die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Nou, al bijt heel de hel en heel het Jeruzalem van beneden op hun tanden, maar de Heer Jezus gaat daar naartoe waar hij wil. En die dat niet gelooft en die daar niet voor ingewonden wordt, al is die nog zo'n godsdienst, die zal zeker verdoemd worden. Want de mens is in zijn godsdienst nog maar niet meer dan een bittere vijand van Gods genade en ontferming. De duivel zal die de zaligheid nog gunnen, maar een zondaar niet, een mens niet. Dat gunt hij niet. Zo erg is met een godsdienst een mens. Daar moet je geen verwachting van hebben. Maar als we hier niet voor leren buigen, dat Jezus kwam in Galilea tot een volk, een ellendig volk, een dwaas volk, een volk waar geen reuk of smaak aan te vinden was. Oh ja. Dan zullen ze nooit zalig kunnen worden. Dat is een ernstige zaak. Wij zijn vaak ruimer dan de mensen die er tegenover staan. Die verdoemen alles wat los en vast is. Dat hoorde ik gisteren toevallig nog ergens. Bij een familielid van me, dat was een broer. Dat waren een heel degelijke mensen. En die arme stakker van de man die lag uitgeteerd, had hij zijn leven lang onder het woord geleefd, maar ik durfde nooit wat te zeggen. Want ja, dat gaat niet, dat gaat niet. Maar toen die ging sterven, toen zegt hij, toen kon ze nog maar amper verstaan. Ik zal eeuwig zingen van God, onder dieren heen. Uw waarheid te alle tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vastgebakt. Toen draaide ze dreigen gewoon om. Ja, dat moet je toch meemaken. En tegen de vrouw zei ze, denk erom dat hij eigenlijk niet bekeert hoor. Hij ligt in de hel. Nooit van hem gehoord. Wat heb je? Kijk, dat kan niet. Zo erg is het nou. En een andere zuster die ook gestorven was. Ook nooit wat kunnen zeggen natuurlijk, want dat doe je natuurlijk niet. Want denk erom, denk. Die was ook aan het eind en de Heere brak ook door al die bombast heen. En die begon me goed smoeds te zingen. God heb ik lief van die getrouwe Heere hoort mijn stem. Zo ging de adem eruit. Niks. Kijk, dan zie je toch wel eens te denken, mensen. Wat zal de eeuwigheid openbaren wat er in de hel ligt en wat niet? Want ik ben genegen om het zwaard lijnrecht om te draaien. Lijnrecht. En om precies om te draaien. En om juist te zeggen, nee, het is net andersom. Maar wij hoeven niet te oordelen. Maar de eeuwigheid zal het openbaren. Dat al die sprekers, die liggen allemaal verloren. Op een enkele uitzondering na. Die hier aan het eind van de leven nog tot bekering komen. Als ze met een bange schreeuw roepen, het is eeuwig kwijt. Dan is het net nog behouden. Dan geloven ze pas. Dat God genadig is en dat Jezus in Galilea kwam. Maar datgene wat het alleen maar praat is en een paar verhaaltjes van wat ze meegemaakt hebben, daar zit ook nog ontzettend veel bedrog bij ook. Dus geliefde, laat u nooit van de wijs brengen dat Jezus in Galilea komt hoor. Want wat er ook tegenop staat, wat er ook gebeurt, wat men ook zichzelf verhardt daaronder, dat gebeurt ook wel. En als God het niet verhoedt, ook in ons midden. De verharding daartegen, de afwijzing daarvan, kost ons het leven. Want er is geen andere weg om zalig te worden dan dat de Heer Jezus komt. Dat zei hij ook toch tegen de discipelen, predik het evangelie aan alle creaturen. Want dat is toch merkelijk in het woord, dat moet je wel bedenken. Jezus predikt het evangelie, maar hij is het evangelie ook. En ook het evangelie lezen wij naar Marcus en zo. Maar het oudste evangelie, dat was het gepredikte woord. Niet de geschreven letter, want die kwam pas jaren daarna. Als je hier in de evangelisten leest over het evangelie en bij de handelingen, dan is dat allemaal de vertellingen, de boodschap, de prediking. En wij noemen dit het evangelie, wat opgetekend is. Maar het oudste evangelie, dat werd verkondigd. Dat was hij zelf en dat draagde, dat droeg hij uit. Nou, die Heer Jezus, die komt nou in Galilea. Predikend evangelie van het Koninkrijk Gods. Hij predikt het evangelie. Hij predikt een blijde boodschap. Ja. Je leest hier niet zo, want die mensen waren nog niet zo verkeerd wijs zoals wij dat waren. Of zijn, zo waren die mensen niet verkeerd wijs. Wij zouden zoiets al anders formuleren. En zeggen, predik de wet en evangelie van het Koninkrijk God. Dan stel je voor dat er iemand denkt dat we de wet niet prediken. Begrijp je? Dan moeten we ons gauw even veilig stellen. In schrijven, in spreken, in brieven. In onderlinge contacten. Moet dat toch nog even, waarom? Ja, het komt soms wezen dat die man zou denken. Voel je? Zo is Adam nou, die leunt en steunt op mensen. Wat een genade als de Heer je ervan gaat bevrijden, meer en meer. Dan zeg je, vooruit, laat los, als. Jezus kan in Galilea om het evangelie te prediken. Want het is allemaal evangelie. Allemaal evangelie. Ja. Hij predikt het evangelie van het Koninkrijk God. Daar hoort de wet ook bij ons. Daar hoort de wet net zo goed bij. Want de Heer had ons nooit één letter op papier behoeven te gunnen als hij met ons gedaan had naar onze verdoemelijke zonde. Dan hadden we nooit een wet en nooit een evangelie gehad of gehoord. Dan hadden we ook nooit gehoord. Ik ben de Heer en vervloekt is er ieder die niet blijft. In hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is allemaal genade. Allemaal evangelie. Nu, hij preekt het evangelie van het Koninkrijk Gods. Het is Gods Koninkrijk, ja. Maar dat laten we nou maar even los, want anders dan loop ik met die punten. Die punten is niet zo belangrijk, maar er is in vers 15 ook sprake van het Koninkrijk. Daarom, hij zegt, de tijd is vervuld. Wat betekent dat? Het is Gods tijd. Als de tijd vervuld is, dat betekent niet in de eerste plaats, kijk eens, ik ben nou zo en zo ver en nou... Nee. De tijd is vervuld, dat betekent de tijd van de profetieën, Gods tijd, die tijd aan haar voorspelt, de tijd van zijn welbehagen waarin het zal openbaar komen, zoals nimmer tevoren, die tijd is aangebroken. Omdat het tijdperk van de profetie van de verwachting vol geworden is. Dus Gods tijd. Tijd is vervuld. Kijk, Abraham die had het ook graag beleefd. En David ook. Hij zegt, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. En Jeremia en al de profeten en Daniel ook. En Malachi, die man moest er ook van profeteren. Snel ik zal tot zijn tempel komen. Die mensen hebben heus echt allemaal de begeerte gehad dat we dat nog mochten beleven. Dat die oude belofte vervuld wordt. Een ster die opgaat in Jacob. En dat hij komt, het grote zaad. Maar ze hebben het in het aanschouwen van hun ogen niet beleefd. Door het geloof van verre gezien en omhelst zijn ze verheugd geweest. Maar de tijd was er nog niet. En dan mogen wij het graag willen. En heel graag willen. Maar als de tijd nog niet vervuld is, dan gebeurt het niet. Dan komen er wel valse Jezussen. Dan komen er wel valse apostelen, maar geen ware Jezus, de Zoon van God. Maar nu is de tijd vervuld. Geliefde, dat is tot troost. Dat er geen stilstand is in het leven. Voor een goddeloze die buiten God alleen maar leeft, is het een vreselijke gedachte. Dat er geen stilstand is. Want graag zou die stil blijven staan op de weg. Bij een bepaald kwaad wat me het meest aantrekt. Bij een bepaalde goddeloosheid, een bepaald feest, een bepaald roes. Nee, daar zou die willen blijven. Nooit moe worden, altijd door kunnen dansen. Altijd door kunnen lachen. Het is een ramp dat de tijd vervuld wordt. Dat het weer vol wordt en dat er weer wat anders. Dat hij naar bed moet en dat hij weer... Je moet slapen, dat hij weer moet werken en opstaan. Schone randen. Vandaar dat men dan tot de andere morgen doorfeest. Begrijp je? Want een avond is niet genoeg. Een nacht is eigenlijk ook niet genoeg, maar van armoe. Want je zou er wel willen blijven. Het is een ergernis voor de goddeloze. Hij zit op een spoor, of hij wil of niet. Maar de tijd draait door. Hij draait zelf door, die goddeloze. Totdat hij niet meer gevonden wordt, die groene inlandse boom. Uitgerukt uit zijn plaats. Zijn tijd wordt ook vervuld. En als hij straks te sterven of ongeneeslijk ziek op bed, dan lacht hij niet zo meer. En dan heeft hij niet zo schik meer. Draait door. Hij danst ook niet meer. Maar zijn gezicht kijkt vaak grimmig uit. Grimmig. Want hij voelt alles ontglippen. En het evangelie Gods is hem een dwaasheid en een ergernis. Ik kan het ook niet verstaan. Oh, een eeuwig wonder als God je brengt onder zijn woord en getuigenis. Wat een wonder. van zijn ontferming. Dat je nou niet beter bent, maar dat de Heere nou zo goed voor je is, dat hij zegt, jij hoeft vandaag niet feest te vieren in de wereld, maar je mag feest vieren in mijn huis. Dat de Heere je niet in de kroeg of in bordeel laat zitten, niet dat je daarom beter bent, daar loopt het niet over, maar het is eeuwige ontferming. Als hij in Galilea zijn tempel op wilde richten, en zijn gemeente. Maar zo is het met de goddelozen niet. De tijd wordt vervuld, ook over hem. En knarsetandend ziet hij de tijd, het spel ziet hij aan hem voorbij trekken. Maar zo is het voor de kerk niet. Zo is het voor een zondaar, die een Galileër is, maar door God bezocht. Met het evangelie van het koninkrijk bezocht, is het net andersom. De tijd is vervuld, Jezus komt. Maar in zijn leven wordt de tijd ook vervuld, is die stilstand. Als er nou stilstand is. Stel voor dat je nou net op die dode hoek waar de wereld alles in vindt en heeft, dat je daar stil bij staat. Verschrikkelijk. Dat de tijd dan vervuld was en daar zit je. Daar zit je. In je auto, achter het wasmachine of in de keuken of waar ook, maar daar moet je nou blijven zitten. En zo moet je nou... Het is toch verschrikkelijk. Er is toch geen doorkomen aan, geen doorzien. Maar nou, het gaat door. Hier werd de tijd vervuld, dat het koninkrijk Gods nabij komt. Maar nu vandaag de dag, wordt de tijd nog vervuld. Elke keer een dag erbij, het gaat zomaar door. We hoeven nergens te blijven zitten. We mogen vooruit. Bij ons is de mogen bij de wereld. We zitten de zweep van de tijd achter, vooruit lopen. Niet te lang. Je kunt nergens blijven zitten. Op de kermis. Kun je nergens blijven zitten. Maar Gods volk hoeft nergens te blijven zitten. En die krijgen op de reis, die mag wel spitse pilaren ontvangen van, gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Maar dan gaan ze nog weer door. Al ga ik door een dal der schaduwen des doods. Ook daar zal uw hand mij geleiden. Uw rechterhand ondersteunt mij. Want een genot, anders zou je tot in alle eeuwigheid sterven moeten in de kou. In de leegte, in de honger. Maar niet. Dat is een troost voor de kerk. Wat voor de wereld een verschrikking is. Dat de tijd wordt vervuld. Dat we niet zo sentimenteel hoeven te doen. Niet in de zin van, als de apostel zegt, we hebben hier geen blijvende stad. Dat wordt meestal uitgelegd in de zin van, ja, men. We hebben hier geen blijvende stad. Maar de meesten hebben er nooit geen erg in gehad, dat het daar betekent niet een negatief iets van, het is toch wat, maar dat het betekent een blijdschap. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar op weg de tijd wordt vervuld, dan zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht. Gelijk ook zij gekend zijn, met al Gods kinderen zullen ze dan eeuwig hem prijzen. Daar hoef je niet deze tijd voor te verachten. Maar wat de apostel zegt, in de wereld, maar niet misbruikende, gewoon. Gewoon, want het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Wij leven hier in de natuurlijke bedeling. Heel ons leven hoor, die de Heere vreest. Natuurlijk is niet eerst, dat betekent eerst een stukje natuur en dan een stukje geest. Met andere woorden, we gaan hier even geestelijk zitten doen. En dan gaan we vanavond, voordat we weer geestelijk doen, dan gaan we eerst nog even natuurlijk doen. Dat wil zeggen een boterham. Nee, dat betekent het niet. Maar dat betekent de hele bedeling hier van begin tot einde behoort tot de bedeling van natuurlijke. Het beeld van de aardse. Dan gaan we over de aarde als van niemand onderscheiden, maar wij zelf onderscheiden wel alle dingen. Alleen we hebben er iets bij gekregen. Dat is het grote verschil. Maar we zijn verder heel gewone mensen. Nog nader akelige soms als andere mensen. Natuurlijk. Ademhalen, eten, drinken, slapen, trouwen. Maar dwars door alles heen. Leeft er voor de arme kerk. De tijd wordt vervuld. Zoals hier de tijd is vervuld. Dat het koninkrijk Gods kwam. In de persoon van de middelaar. Zo worden alle beloften Gods aan de kerk vervuld. Ook die belofte dat ze hem eeuwig zullen aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dus dan glipt de tijd niet meer uit je handen, met pijn, als prikkeldraad. Maar dan zeg je nee, Wel dan jaren, snel. Rij heen, met uw zorgen en verdriet. Wie moet er voor de kinderen zorgen? Dat doet de Heer. Wie moet er voor de bediening van het woord zorgen? Ja, ik heb u eerlijk wel eens bekend. Jaren geleden had ik pijn in mijn buik over. Eerlijk waar. We waren maar een klein gemeentje, maar ik hield zo ontzettend veel van jullie allemaal. In de Heer, moet ik eerlijk zeggen, niet omdat jullie nou allemaal en ik zo liever ben. Helemaal niet. Maar vanwege het woord. Vanwege de samenbinding van het woord. Ik dacht, dus dat het tot de Heer, als ik vandaag of morgen dood ben. Als mijn vader dan nog leeft, dan kan die misschien nog een paar jaar. Maar ja, dan zat ik toch te toppen. Maar de Heer nam het van me weg. Christus houdt zijn kerk in stand. Hij houdt zijn kerk in stand. Hè. En hij vervult. En toen mocht ik dat ook loslaten en zeggen, oh nee, dat heeft ook niets voor het zin. Maar ja, het is wat als je als een dwaas en een ongeluk, die zelf nog nooit een mens toe hebt kunnen brengen, heeft kunnen brengen, geen mens kunnen bekeren, en dat je toch tot in diepst van je ziel weet, dat je van die trouwe God het evangelie der zaligheid, zoals het is, mag prediken. Omdat hij het doet. Ja, en dat is niet zo erg leuk misschien, en dat klinkt mij een beetje arrogant, maar daarom zei ik er expres bij, als de naaste van allemaal. Maar dat je toch, als je rondom je heen kijkt, dat je zegt, Heere, Heere, bewaar ons voor al die dwaasheid om ons heen. Dat we toch bewaard mogen worden bij uw woord, want velen zijn uitgegaan. En die niet uw woord verkondigen, niet het evangelie van het koninkrijk. Maar goed, als je dan de geringheid, de ellendigheid ziet van ons en de grootheid God, dan valt het allemaal weg. Dan zeg je, nee, Heere, u hebt dat gedaan en u zult ook doorgaan. En als het op uw tijd niet meer zou zijn, dan is het ook goed. Maar alles wat u doet is goed. Daarom, ook dat is geen belemmering voor u en voor mij, de tijd wordt vervuld. Hij komt. De Heere komt. Dus als je nou wel eens last hebt van je eigen, dat je zegt, Heere, nou doe ik nooit anders dan u bedroeven. Dat je zegt, wat doe ik nou eigenlijk? Kwaad voor goed vergelden. Voortdurend de stank moet het toch wel zijn voor die Heere God. In alles. Is dat nou zo is? Dat je zegt, ja, dat in het midden van je meeste blijdschap, dat er nog een ondertoon, dat hoef je niet te laten merken aan een ander, maar dat je hart nog kan huilen. Ja, nou moet je dan daar blij mee wezen als iets 1000 jaar oud mag worden. Dat de tijd niet vervuld zou worden. Je zegt, hier moeten we nou altijd blijven. Nou, het is goed onder het woord van God is het goed. Dan wil je gerust altijd blijven. Maar waarom? Omdat daar het koninkrijk God verwerkelijkt wordt. Koninkrijk Gods is daar. Dan wil je wel met elkaar blijven. Maar het zou toch groter zijn als niet ik, maar dat de koning hier stond. En ik bij u voor hem neer mocht knielen. Aan zijn voeten en zeggen, u bent alle lofwaardig, want u bent geslacht. Het zou nog groter zijn. Daarom aan alle kanten is het voor Gods volk, is het een goede zaak. Als ze dit horen, de tijd is vervuld. Dat werd vervuld, al duurde het eeuwen, eeuwen, eeuwen lang. Wel 4000 jaren nadat de belofte gesproken werd, duurde het. En eer dat Christus kwam, 4000 jaar. Toen was hij er. Maar de tijd kwam, het werd onherroepelijk waar. Nou, zo wordt het voor de kerk ook waar. Maar het duurt geen 4000 jaren, maar een paar jaar. 30, 40, 50 of 60, 80 jaren. Of nog wat langer, maar de tijd wordt vervuld. Want het gaat alleen maar over Gods tijd, het gaat niet over onze tijd. Het gaat niet over onze tijd, het gaat over Gods tijd. Maar het is niet zo'n best teken als je altijd maar zegt, ja, maar Gods tijd, Gods tijd. Wij moeten geen, nee, want het is niet zo best als je zegt, het kan nog wel 5000 jaar duren dat de wereld nog bestaat. En als je altijd zegt, mijn opa die werd 96 of 98 en ik heb er nog één de familie gehad van 102. Dan denk ik, nou, het zit vast niet erg goed. Nou denk je zeker bij je eigen, ik word ook, laat het dan geen 100 zijn, maar op 90 mag ik wel rekenen. Want mijn opa is ook, nee, moet je niet doen. Dan moet je bij je eigen bedenken, iedere dag kan de laatste zijn. Koninkrijk Gods is gekomen, de tijd is vervuld. Heb dan goede moed. Heb goede moed. Ook daarin dat je zegt, die maalstroom, die staat niet stil. Op ons bevel niet. Maar op Gods tijd komen we aan het einde van die stroom. En daar raapt God ook in dat opzicht het weggedrevene op en zegt, kom bij mij. Ik zal u vervullen met mijzelf voor alle eeuwigheid. Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hey. Daarin is de tijd nabij. Johannes die sprak er ook al van. In Christus is het koninkrijk in beginsel al reeds gekomen. Nabij gekomen, dat wil hij dan eigenlijk ook zeggen. Oh, de grote werken van de drie-enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die komen aan. Er zal een gemeente geformeerd worden op het rond der aarde die zijn lof zullen vermelden. Het koninkrijk is nabij. Het staat bij u. Het wandelt onder u. Het wordt gepredikt door hem die van de Vader gezonden is. Maar denk er wel aan, het koninkrijk Gods, dat is onze tweede gedachte, is Gods koninkrijk. Het is niets van ons. Het heeft niks te maken met onze vleeselijke regeringen. Niets te maken met Israël. Niets te maken met Nederland als zo'n bijzonder volk. Daar nergens op mee te maken. Dat is allemaal eigen bedoeling. Ik denk dus wel hard gezegd in het verleden ook, maar dat zei mijn vader nog tegen me pas geleden. Hij zei, oh, ik geloof dat voor een groot gedeelte al die vaste dagen waar men het wel eens over heeft, hè, was allemaal eigen belang, jokkie. Meestal eigen belang. Begrijp je? Dan moeten we bidden, afbidden, iets afbidden of iets naar ons toe bidden. Dan moet men niet zoveel waarde aan hechten en al die dingen. Dat is eigenlijk volkomen waar, hè? De mens zit altijd hier. Hier zit hij en dat mag, geef ons heden ons dagelijks brood. Mag wel. Maar punt 1 was zijn naam, zijn wil, zijn koninkrijk. Van hem. Daar gaat het om in de eerste plaats. Nu dan, het is het koninkrijk Gods. Het is een koninkrijk dat tot in alle eeuwigheid bestaan zal. Uw koninkrijk verduurt zelfs de eeuwigheid. Dat is wat. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen om daar een onderdaan van te mogen wezen. Want als je een koninkrijk hebt waar God de koning van is en waar genade en gunst regeren en heerschappij voeren, dan kun je hier met allebei je benen in het aardse koninkrijk misschien staan en zeggen, ja, maar ik woon in Nederland, maar dan mag er toch in de ziel zijn, ergens is er een band, is er een koninkrijk waar ik bij hoor, dat is wereldwijd, daar horen al Gods uitverkorenen in, of ze zwart zijn of blank. Of dat ze erg diep opgeraapt zijn of minder diep. Maar allemaal zijn ze door God tot zijn koninkrijk gebracht. Het is koninkrijk God, dat is geen kleinigheid. Want de Joden die spreken graag van het koninkrijk van David. En dan willen ze het koninkrijk van David nog wel graag het koninkrijk God doen zijn. Maar dat kan niet. Want de Heere zal ook Davids huis oordelen en richten. Dat kan niet. Gods koninkrijk, dat daar Davids huis in opgenomen wordt. Velen uit tot huis, dat is wat anders. Maar we moeten Davids rijk, of welk rijk dan ook, nooit vereenzelvigen met Gods koninkrijk. Want dat is heel anders, dat komt van boven, van God. En dan raapt hij hier koninkrijk in op. Ik steek nu in een been. Want de volken zullen hem beleiden. Zijn naam herkennen. Maar wij moeten nooit vereenzelvigen. De grootste dwaasheid die je mens overhoop kan houden, dat hij tenslotte van datgene wat eigenlijk behoort tot het vergaande, dat hij op deze gedaante van de wereld die vergaat, dat hij daar nog een christelijk gezicht op wil tekenen. Dat is allemaal bedrog. Het houdt geen stand. Koninkrijk Gods, het is Gods koninkrijk. Jongens, meisjes, denk eraan. Het gaat niet om de een of andere medaille. Het gaat niet om een of andere lidmaatschap van de een of andere kerk of land of wat ook of vereniging. Het gaat over het koninkrijk dat in haar oorsprong van God is af en nederdalende. Daar gaat het over. En het koninkrijk is nabijgekomen in Christus Jezus. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, koninkrijk God is nabijgekomen. De Heer zegt niet, nog even en dan gooit jullie in de hel. Nee. De Heer zegt niet, denk erom, want dat zal wat wezen. Nee. De Heer neemt als achtergrond voor de bekering en het geloof het nabije koninkrijk. Daar moet je altijd om denken. Moet je de prediking aan toetsen. Koninkrijk is nabij. Dat is punt 1. Punt 1 is niet het negatieve, anders dan, nee. Maar punt 1 is de grote ontferming, het koninkrijk is nabij. En aan wie dat koninkrijk voorbij gaat, die vervalt aan de rampzaligheid. Dat is de andere kant. Maar punt 1 is, koninkrijk is nabij. God is in zijn oneindige genade en ontferming, in zijn gunst en bemoeienissen onder ons gekomen. Dat betekent het hier. Hij staat zelf in het midden. En is al zijn rijk uitbreiden. Want hij heeft geleerd uw koninkrijk komen. En daarom bekeert u, zie je. Dus dat is in de eerste plaats geen bekering met als achtergrond het verbroken verbond der werken. Wie zoet is krijgt plekkers, wie stout is te roep. Helemaal niet, heeft er niets mee te maken. Vroeger dan zag ik er altijd zo verschrikkelijk tegenop om over zo'n tekst te preken. Omdat 99% van alle kerkmensen en predikanten, die spreken hun leven lang, maar de eis blijft bestaan. En de eis zit en de eis dat. En er zit wel, als het goed bedoelen, zit er misschien wel een kern van waarheid in. Maar ik heb me er nooit zo in kunnen vinden. Want genade is genade en werk is werk. En daarom staat er niet, ik eis van jullie dat je dit, er staat dat Christus zegt, het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan zag ik er echt tegen op, nou, hoe moet ik dat nou uitleggen? Zo, dat wij in onze eigenwilligheid niet gestijfd worden om van het genadeverbond toch nog een werkverbond te maken. En dan zo vroompjes aan het eind van de preek te zeggen, ja mensen, de eis ligt er hoor. En je moet het doen hoor, God eist dat je gelooft en dat je bekeert. Ja, maar dat kan me niet man. Nou ja, dat je dan maar eens op je knietjes mag komen te vallen. Hij klopt nog eens tussen de hemeldeur mag steken. Nou, ik walg ervan, van heel die godsdienst. En daarom ben ik misschien wel wat scherp eenzijdig naar de andere kant. Dat kan wel weten, maar dat doe ik liever dan dat ik die kan. Mensen zeiden dus tegen me, ja, ik hoor u nooit zeggen dat we maar vol moeten houden. En de klomp tussen de deur steken. Dan kon onze dominee zo aangenaam zeggen, zei die, hou maar vol. Want God eist het dat je het. Bah, dat vind ik zo'n waterig, akelig christendom. Zo heeft de Heer Jezus vast niet gepraat, dat geloof ik niet toen hij op aarde was. Ik kan het niet allemaal zeggen hoe het geweest is, maar ik voel wel hoe het geweest is toen de koning dat gedaan heeft. De Heer heeft met ernst heeft hij ze aangezien. Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Er wordt hier een woord gebruikt, metanoia. Je hebt twee woorden voor bekering, maar het komt wel op hetzelfde neer. Maar er wordt hier een woord gebruikt, dat wil eigenlijk zeggen, in de eerste plaats, een verandering van gedachten. In de tweede plaats, berouw, spijt, bedroefdheid, dat je altijd, laat ik nou eens heel plat zeggen, maar dan komen we het dikste bij, dat je hartstikke verkeerd gedacht hebt. Dat je precies aan de verkeerde kant zat. Dat je altijd, altijd, altijd met je rug naar de Heere toegestaan hebt. En van hem afgelopen ben met je goddeloosheid, maar ook, en dat betekent het hier ook met je vroomheid. Het geldt voor die zieke mensen, die duistere mensen, maar het geldt ook voor die duistere fariseeërs die er ook nog op bekeringstoernooi zijn. Toernooi zijn daar in Galilee, daar geldt het ook van. Bekeert. Want de koning is er. En waar de koning komt, moet de eigen gerechtigheid in elkaar schrompelen. Daar moet eigen ik, zin en wil en eigen vertrouwen wat we op onszelf hebben, moet van de baan op, we gaan eraan voor eeuwig. Maar de koning komt, daar past het niet om bezeten te blijven doen zoals een bezeten godsdienstig mens. Ik heb het nou niet over de ziekten op zich, maar ik trek even een lijn naar de godsdienstige bezetenheid. Past het niet. Maar de koning komt van het koninkrijk. Oh, daar is het verandering of omkomen. Of verharding, verwerping, zinken, verkeerd is. Dat wil hier dus letterlijk zeggen. Andere gedachten, andere gedachten. Daarom verfoeien, omdat we ons leven lang verkeerd denken. Bekering wil hier niet zeggen een soort lesje in de moraal. Van, oh, ik zal het eens even zeggen. Kijk dan, ga je dit, ga je dat, ga je dat, ga je dat doen. Nee, dat wil per se in het Nieuwe Testament niet zeggen. Weet je wat het wil zeggen? Bekering. In het Nieuwe Testament, hoofdzakelijk hier. Dat wil zeggen, er is iets nieuws gekomen. Er komt iemand aan en die zegt niet, ja, dat oude, daar moet je eens mee ophouden. Dat oude, dat mag toch niet. En je weet toch wel, je bent toch christelijk en je bent toch kerkelijk en dan doe je dat toch niet. En als het nou echt zo was, dan zou je toch wel uit eerbied voor dat hoge wezen. Nee, dat is net niet. Dat is net niet, mensen. Nee, bekering wil hier zeggen, daar komt iets aan en dat overrompelt me. Dat dringt het oude opzij. Voel je? Dat is bekering. Dat nieuwe van God, dat koninkrijk, die enige wijnstok, wat van hem uitgaat. Dat geeft ons niet een lijstje in handen met wat we doen mogen en niet mogen. Maar het gaat werken. Dat gaat brengen. Dat overschaduwt dat oude. Het is tot een andere gedachte komen. Tot een ander besef, een andere erkentenis. Dat de Heere God is. En een pijnlijke, een droefenis. O God, ik heb altijd tegen u gestaan. Tegenover u. Dat wil zeggen. Het wil eigenlijk in de eerste plaats dus zeggen. Andersom. En daarachter wil het pas zeggen. Het wordt een proces. Het hele leven door worden ze ertoe opgeroepen. Bekeert u. Dat wil zeggen. Om geheel zich over te geven. Aan het nieuwe. Aan de koning. Aan Christus, om voor de eigen gerechtigheid en de ongerechtigheid de witte vlag te mogen hijsen voor de koning. Gena, o God, gena, vergeef mij toch naar uw barmhartigheden. En ook om voor de koning te mogen vragen, trek mij, ik zal u nalopen, voer mijn voeten uit het net. Niet omdat ik het zo erg vind, niet omdat het kwaad is, niet omdat dit of dat, omdat ik anders verloren ga, zoals bij het moralisme altijd erachter zit, weet je wel, dat er mee uitgevoerd, want anders zal dit of dat, maar nee, het nieuwe, de koning, het eeuwige rijk, Gods heil is geopenbaar en daarom bekeert hij. Zie je? Dan mag ik van mij prediken als een eis ook, maar als een eis die God zelf in zijn eigen handen houdt. En wie daaronder sterft en verzinkt, die zinkt eeuwig weg. Maar als Gods ontferming en genade er persoonlijk achter staat, in mijn leven, in uw leven, dan gebeurt het. Tot andere gedachten. En gelooft het evangelie. Ik weet niet welke vertaling het is, maar van een of andere prof, maar die vertaling las ik ook nog even. En stel u betrouwen, of hebt betrouwen op het evangelie. Ja, bekeert u en gelooft. Omdraai. Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Die gedachten van mij, die gaan werken. Maar het mag niet, die gedachten moeten andersom. Wat zie ik daar? Koninkrijk God, een arme man. Een arme man, een knecht dergenen die heersen. Wat is de evangelie in onze ogen? Oh, als we eerlijk zijn, het gaat tegen ons verstand, tegen alles in. Zie je dat?
Wat heb je nou? Wat heb je nou? Kijk, als je mormoon wordt of je apostolisch wordt, dan heb je in ieder geval nog een zekere zekerheid dat je in een kring opgenomen bent, waar iedereen, als je geen werk hebt, kom bij mij. Als je dit niet hebt, wat heb je nou aan hem? Wat heb je er nou aan? Wat heb je nou aan het evangelie? Wat heb je nou aan geloof? Wat heb je er nou aan? Wat schiet je ermee op? Krijg je daar wat mee dan? Ik merk het niet. En jullie? Dat jullie er anders? Nee. Ja, ja, maar kijk, daar gaat het nou over, hè. Bekeert u? Om mij. En wat zie je dan? Daar staat hij. Hij die zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Hij die zegt, ik ben alles. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En ik. Dat doen we in onze dwaasheid, onwetendheid en voeden ook. Keert u, daar staat. Stel u vertrouwen op hem. Ja, man. Hoe moet je dat doen? Dat hoef je niet te doen. Dat hoef je niet te doen, dat doet de Heer. En toch stel u vertrouwen op hem. Geloof het evangelie. Geloof de boodschap, geloof mij wil het zeggen. Want als je een arme zondaar bent, dan zeg ik, hè. Als hij dat woord hoorde, bekeert u. Koninkrijk is gekomen. Oh, en dan niet met de hel en de rampzaligheid als achtergrond. Maar met als achtergrond Gods eeuwige bemoeienissen. Zijn heilshandelingen onder ons. Oh, zie dat horen maar. Dan word je verteerd. Dan word je aangeschoten door God. Door een pijl van zijn eeuwige liefde. Zeg, zou dat mogelijk zijn? Dit heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Draai op. Jezus. Hij was veracht en de onwaardigste. Geloof. Geloof, midden in het ongeloof. Ja, niet de kinderachtig zeuren over allerlei dingen, want een waar gelovige die bestaat niet. Er bestaat wel een waarachtig geloof, maar wij blijven onware, dwaze zondaren. Daar moet je niet te lang over zeuren. Dan moet je zeggen, ja, ik kan die niet voorhakkelen, maar dat is dwaasheid ook, dat mag misschien niet ook. Maar ik zou haast zeggen, dan wil ik zo ver. Dan zeg je, maar ik geloof, heren, kom in ongelovigheid te hulp. Mijn hart zegt dat ik niet kan geloven. Ik weet ook dat ik niet kan geloven. Ik weet dat alleen door het geloof goddeloze gerechtvaardigd worden om niet. Heren, leer me geloven. Snijd u mijn ongeloof de hals af. Kom me te hulp, breek het af. En help mij alsjeblieft om in u te geloven. En nu, dat arme evangelie dat rijk is voor arme zondaren. Die arme zaligmaker die alles is voor die verwaande mensen die door die arme zaligmaker arm worden. En met zijn rijkdom vervuld. Bekeert u, gelooft het evangelie. Dus er is niets te doen, maar er is alles te verkrijgen. Daarom bekeert u en gelooft. Omdraaien. Jezus staat. Ja, dan mag heel de wereld zeggen, of de godsdienst, dat hoor je ook eens, ik snap het niet, want de mensen zijn nog te stom dat ze nog de waarachtige leerde zaligheid van de leugen kunnen onderscheiden. Dat kunnen ze niet, algemene verzoening. Nee, dat is allemaal onzin. Maar wel wordt aan ons een ieder persoonlijk verkondigd, want die boodschap die komt overal waar God zijn woord belieft te schenken. Bekeert u en gelooft, tegen geven. Laat alles los. En zie dat hij eraf komt. En dat je mag staren op hem. Want gewisselijk gij zult het toch ervaren. Bij de Heere zijn de uitkomsten. Hij is een God die volkomen zalig maakt. In en om zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Ik vind het jammer, maar ja, kan fijn zeggen, dan kan je voor je eigen al denken, maar de mensen zitten zich misschien te vervelen. En daarom gaan we gauw naar huis. Ik vind het jammer dat het tijd geworden is. En ik had u gaande nog meer verteld van wat Jezus zegt. Bekeert u en gelooft. Zet uw betrouwen alleen op de levende God. Zo leeg en zo arm als gezegd. Amen.